Nou, ik zal maar beginnen om even te vertellen wie hier voor u staat. Want anders zit je misschien de hele tijd te denken van, wat is dat toch voor een gabber? Ik begin maar even met te zeggen shalom. Shalom lichem. Oftewel, vrede zij u. Ik was heel dankbaar dat ik een uitnodiging kreeg om hier te komen preken. Want Tiel heeft iets voor mij te betekenen. En ik ben voor het eerst van mijn leven hier in de haven van Tiel. Hoe kan Tiel dan iets voor mij te betekenen hebben? Wel, mijn beide kleinzonen zijn hier geboren in Tiel. En je zit daar. Die zijn hier in Tiel geboren. En mijn dochter en haar man die woonden toen in Tiel. En vandaar dat Tiel meer voor mij betekent dan alleen maar een stad ergens in Nederland. Dan moet ik u ook vertellen dat ik geboren ben in Mokum in Amsterdam. En als jodenjongen zo tegen 43 ongeveer, met een razzia werd de familie opgepakt en afgevoerd. En mijn moeder had de mazzel dat ze met mij kon vluchten naar het noorden. Dus van mijn Amsterdams accent is niks meer over. Soms zeggen mensen tegen mij, kom je uit Groningen? En de Friese zeggen, ben een Johan Grieslander? En de Groningen zeggen, je komt zeker uit Friesland ergens. Ja, ze zeggen het iets anders hoor. Kom zeker uit Friesland. Maar toen ik een jaar of 12 was, toen kwam er iemand naast me zitten op de lagere school in de laatste klas. Toen nog 6e klas. En die kon heel mooi zingen. En ik moest van mijn pleegouders elke zondag naar de bioscoop. Want dan was ik een poos uit zicht. En een aantal jochies bij ons uit de straat, die overkwam hetzelfde lot ongeveer. We gingen altijd naar de bioscoop. Maar voordat we naar de bioscoop gingen, gingen we altijd naar de zondagschool. De ene keer bij de hervormden, dan bij de gereformeerden, maakte ons geen moer uit wat voor zondagschool het was. Want het was namelijk zo, we deden altijd, wie er het eerst uitgetrapt werd, die hoefde de bioscoop niet te betalen. En dat won ik regelmatig. Alleen toen die jonge man naast me kwam, die jongen naast me kwam op school, die kon heel mooi zingen. En toen vroeg ik van, hoe komt dat dat jij die liedjes zo mooi kunt zingen? En inderdaad, toen zegt hij, ja, dat leer ik op de zondagschool. Ik zeg, waar zo dan? Bij het Leger des Heils. Ik zeg, het Leger des Heils, waar zit dat dan? Nou, fijn om kort, lang verhaal van in te korten. Anders heeft u nachtpermissie nodig als ik alles vertel. Ik ben met mijn vrienden naar het Leger des Heils gegaan om weer hetzelfde spelletje uit te voeren. Alleen daar greep de Heer in. En ik kwam in de loop van de tijd tot bekering. Dus ik werd huissoldaat. En toen ik een jaar of 17 was, kreeg ik verkering met een meisje. Die ging elke zondagavond met mij naar het Leger des Heils. Maar niet op zondagmorgen. Want dan moest ze naar de kerk. Naar de gemeente. Naar de baptistengemeente in Winschoten. Nou, en op een gegeven moment toen zegt ze, ga je volgende week zondag mee naar de kerk? Bij ons? Ik zei, dat kan eigenlijk helemaal niet, want ja, ik zat in het muziekkorps en ik zat in het zangkoor. Dat kan helemaal niet. Ja, ze zegt, ik zeg, hoezo is dat belangrijk dan? Ja, zegt ze, want ik word gedoopt. Ik zeg, gedoopt, wat is dat dan? Nou ja, we worden gedoopt bij ons in de gemeente. Dus ik zal er even met de officieren over hebben, dus ik zal even vragen hoe het zit. Nou, de officier zei tegen mij, nee, dat moet je doen. Je moet vooral meegaan. Je moet vooral meegaan. Want dan weet je nog wel, je horizon wordt dan wat verbreed. Dus ik zat daar in die kerk en zij werd gedoopt. Ik denk, jongen, wat een poespas. Ja, echt waar hoor, dat dacht ik. Maar de Heer die werkte verder. En toen ik een jaar later zelf gedoopt werd, toen werd ik een bevrijd volgeling van Jezus Christus. En later heb ik, want ik had toen, ik zou mee naar de kweekschool van het leger. Maar goed, dat ging niet door. Omdat het leger vond dat ik nog een jaar te jong was. En zodoende kwam ik met de baptisten in aanraking in dat jaar. Maar toen kreeg ik verkering. En op latere leeftijd ben ik begonnen met de Bijbelstudie, met de studie als theologie. En de mentor van mij, dat was dominee Corporaal. En die naam is jullie wel bekend. Ja, dat was mijn mentor in die tijd. En onder zijn leiding heb ik de theologie mijn eigen gemaakt. En uiteindelijk de tweede wegopleiding, zoals dat toen genoemd werd, afgemaakt. En nou mag ik hier vanmorgen het woord bedienen. En er werd mij gevraagd om eens na te denken over de raakvlakken tussen Israël en de Joden. Nou, dat is mij natuurlijk uit het hart gegrepen als Jood zijnde om daar iets over te zeggen. Maar gaandeweg ontdekte ik dat eigenlijk alles te maken heeft met de trouw van God. Daar hebben we ook meerdere keren over gezongen, over zijn geweldige trouw. En ik wil met u een paar teksten lezen. En het eerste is een gedeelte uit het Oude Testament. U hebt daar gelezen dat wij met de stok en de staf onderweg zijn. Nou, u weet wel wat de stok en de staf is, of niet? Ja? De stok en de staf, daar wordt dus Gods woord mee bedoeld. Je kunt er namelijk, als je moe bent, even op leunen. Als je verdrietig bent, kun je de troost zoeken. En als je blijmoedig bent, dan is het geweldig om die stok mee te hebben op een lekkere wandeling in het geestelijk leven. Met je wandelstok. Dat is de Bijbel. Ten voet en uit. Ik begin te lezen een gedeelte uit Josia. Hoofdstuk 3, de versen 14, daar begin ik. En ik eindig dan bij vers 43 uit hoofdstuk 2. Nee, 9 uit hoofdstuk 4. En het woord van God luidt al dus. En het gebeurde toen het volk uit zijn tenten opbrak om de Jordaan over te steken, dat de priesters de ark van het verbond droegen voor het volk uit. En zodra de dragers van de ark tot aan de Jordaan kwamen en de voeten van de priesters die de ark droegen in het water gedompeld waren, aan de rand van het water. De Jordaan was helemaal buiten zijn oevers getreden. Al de dagen van de oogst bleef het water dat van bovenaf kwam staan. Dus van bovenaf naar beneden toe vloeide de Jordaan richting, zal ik maar zeggen, links. Het bleef staan als een dam, heel ver weg, bij de stad Adam, die naast Satan ligt. En het water dat naar de zee van de vlakte, de Zoutzee, stroomde, verdween. Het werd afgesneden. Toen stak het volk over tegenover Jericho. Maar de priesters die de ark van het verbond van de Heer droegen, stonden op het droge in het midden van de Jordaan, onbewegelijk. En heel Israël stak over op het droge, tot heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had. En het gebeurde toen heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had, dat de Heer tegen Josia zei: neem voor u 12 mannen uit het volk, uit elke stam één. En gebied hun: neem van hieruit, het midden van de Jordaan, van de plaats waar de voeten van de priester staan, voor uzelf 12 stenen op. Neem ze met u mee naar de overkant en leg ze neer in het kamp waar u deze nacht gaat overnachten. En daarop riep Josia de 12 mannen die hij had laten aanstellen uit Israëlieten, uit elke stam één. En Josia zei tegen hen: ga voor de ark van de Heer uw God uit naar het midden van de Jordaan en laat ieder voor zich een steen op zijn schouders heffen, volgens het aantal stammen van de Israëlieten, zodat dit een teken is onder u, wanneer uw kinderen morgen vragen zullen stellen: wat betekenen deze stenen voor u? Dan moet u tegen hen zeggen dat het water van de Jordaan werd afgesneden voor de ark van het verbond van de Heer. Toen hij door de Jordaan ging, werd het water van de Jordaan afgesneden. Daarom zullen deze stenen voor de Israëlieten tot een gedenkteken zijn tot in eeuwigheid. Die Israëlieten deden zoals Jozua geboden had. Ze namen 12 stenen op uit het midden van de Jordaan, zoals de Heer tegen Jozua gezegd had, volgens het aantal stammen van de Israëlieten. En ze namen zich met zich mee naar de overkant, naar het kamp, en legden ze daar neer. Jozua richtte ook 12 stenen op in het midden van de Jordaan, op de plaats waar de voeten hadden gestaan van de priesters, die de ark van het verbond droegen. En ze zijn daar tot op de dag van vandaag. En nu ga ik naar het Nieuwe Testament. Handelingen 2. Handelingen 2, de versen 41 tot met 43. En dan komen wij ook aan bod. Zij nu, die zijn woord met vreugde aanvaarden, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen, ontzag. En er werden vele wonderen en tekenen door de apostelen gedaan, door de 12 apostelen. Nou, tussen deze twee bijbelgedeelten in wil ik in 7 mijls laag stappen de raakvlakken tussen de Joden en Israël te verduidelijken. Daartussen, daar zit de spanning tussen. De Joden zijn als volk ontstaan in Egypte. Aanvankelijk stonden ze bekend als Hebreeën. En zoals bekend ging Jacob tijdens een hongersnoodperiode in zijn tijd met zijn gehele huis naar Egypte, waar zijn zoon Jozef inmiddels de leiding van dat land, Egypte, in handen had. En na 400 jaar, dus 400 jaar daarna, grote stappen hoor, vond God het wel voldoende dat het volk daar had vertoefd en tot volk één is geworden als het ware. En onder leiding van Mozes zijn ze toe vertrokken, verlieten ze Egypte. En dat is een cruciaal moment geweest, broeders en zusters. Dat ze vertrokken, dat klinkt voor ons, hoop ik in elk geval voor velen van u, als bekend in de oren. Vertrekken. Maar vertrekken in het kader van de prediking is feitelijk een stap doen in geloof. Een stap in geloof. Dat is dan vertrekken. En dat is een heel belangrijk gegeven. Het gaat immers om raakvlakken tussen Joden en Israël. Dus, nogmaals, we gaan door de geschiedenis heen. Uittocht hebben we nu gehad. Toen brak er voor het volk, die zich toen ineens Israëlieten gingen noemen, refererend aan het gebeuren van vader Jacob, gingen ze een hele moeilijke periode tegemoet. 40 jaar door de woestijn trekken. Dat is nogal. Bent u wel eens in de woestijn geweest? Zijn er mensen onder ons die in de woestijn zijn geweest? Dan weet je wel ongeveer wat dat betekent. Dat is een hele grote zandbak. En dat duurt nogal even. Dat is een verschrikkelijke moeilijke tocht. Maar ze gingen onder de belofte dat er een beloofd land voor hen lag. En dat dreef hen om die stappen ook te doen in die woestenij. Dat dreef hun ook om door te gaan. En tijdens die tocht door de woestijn ontwikkelde zich een methode, een eigenheid van het volk, die tot op de dag van vandaag nog zichtbaar is. Tot op de dag van vandaag. In die 40 jaar door de woestijn zijn er ook heel veel mensen gestorven. Dat kunt u zich wel voorstellen. En die werden in de woestijn begraven. En om nu te voorkomen dat wilde dieren die lijken zou gaan opgraven, werden er stenen op die overledenen gelegd. En dat doen we tot op de dag van vandaag. Als je in Israël, sommigen zijn in Israël geweest, als je dan op de Olijfberg bijvoorbeeld even komt en je bezoekt het kerkhof daar, zoals wij dat dan noemen, graafplaats, begraafplaats, dan zie je geen mooie bloemetjes. Het is geen Duitsland met prachtige, het zijn net bloementuinen. Nee, daar zie je steentjes liggen. Dat is ook bij mijn vrouw het geval. Zij ligt met het aangezicht naar Jeruzalem. En dan, iedere keer als we daar op bezoek komen, leggen we een steentje op het graf. Als aandenken aan wat ons is overkomen in die 40 jaar toen. Het volk komt dan op een gegeven moment aan de grens van het beloofde land. Onder leiding van Jozua. En ze staan dan voor de rivier de Jordaan. En dan krijgen ze de opdracht om de Jordaan over te steken. En de priesters krijgen dan de opdracht om de tabernakel met zich mee te nemen. En ze hebben de belofte dat als hun voeten het water raakt, dat het water zich zal scheiden. Ook daar moeten ze weer een stap in het geloof zetten, in vertrouwen op God die hun de overkant heeft beloofd. Dat is weer een stap in het geloof. En ze gingen vol vertrouwen, omdat ze ervaren hadden dat God hun niet in de steek liet tijdens de hele reis. En ik wil nog even bij de Jordaan stil blijven staan. Het is de rivier waarin niet alleen Johannes doopte, maar waarin ook Jezus is gedoopt. En voor heel veel kerkmensen heeft de Jordaan een liturgische betekenis. Het is meer dan alleen maar de Waal of de Rijn. Nee, de Jordaan heeft ook iets volgens hun dan met God te doen. En dan moet u opletten. Ik kom heel veel mensen tegen die dobberen op de religieuze tijd, beweging van de Jordaan. Die laten zich heerlijk liturgisch, ja, wat zal ik zeggen, golvend gaan ze zo door het leven. De stap om de doop te zetten, om zich te laten dopen, wordt niet genomen. Heel vaak hoor ik, ja, maar ik ben al gedoopt. Ik ben al gedoopt. Ik weet er wel niks van. Wie zich mee laat dobberen op de golven, de religieuze golven van de Jordaan, die komt uiteindelijk in de Dode Zee, waar geen leven mogelijk is. Geen menselijk leven mogelijk is. Dus het is heel belangrijk dat je die stap overweegt en doet. Want dat hoort bij die geloofstap die God ook van het volk heeft gevraagd. En nu ik hier ben, wil ik u iets vertellen wat ik meegemaakt heb. Dat is wel een getuigenis. Ik ben inmiddels 12,5 jaar predikant in Zuid-Europa voor Nederlanders in Spanje en Portugal. Ik heb net de laatste zondag dat ik daar werkte, in de ene laatste zondag dat ik daar werkte in Benidorm, mijn 12,5-jarig jubileum gevierd. Dat is een ecumenische geloofsgemeenschap. Het is een kerk, elke zondag hebben ze daar diensten. En elke 3 maand hebben ze daar een andere predikant. En gelukkig mogen wij dopersen, baptisten, daar ook aan meedoen. Op voorwaarde dat wij nooit mogen preken over de manier waarop wij dopen en hoe onze visie daarop is. En toen ik gevraagd werd voor het werk, toen zei ik van nou, ik heb daar geen moeite mee. Want ik ben met Paulus eens, ik ben niet gekomen om een leer van dopen te verkondigen, maar Jezus Christus en die gekruisigd. Daar gaat het om. Maar als tegenijs heb ik gezegd toen, jullie mogen van mij nooit verlangen en verwachten dat ik een baby doop. Want dat doe ik absoluut niet. En daar zijn ze mee akkoord gegaan. Ik heb daar 12,5 jaar gewerkt. En ik zal je vertellen, nooit over de doop gepraat. En de laatste maandag van augustus loop ik met mijn wandelstokkie nog even richting de boulevard. En er zitten daar op een terrasje twee mensen die riepen, dominee! Dus ik er een. En ze boden mij een drankje aan. Dus nou, goed, ik ging zitten. Toen zegt die man, die zegt, ja, wij komen ook regelmatig in de kerk in Benidorm, dus zodoende kennen we u, maar ik ken dus helemaal niet. Hij zegt, we hebben onlangs een keer een cursus gevolgd. Die dominee die zei dat dopen niet van belang is meer. Dat is voorbij. Dat is niet meer van belang. Wat denkt u daarvan? Ik zeg, ja, wat moet ik daarvan denken? Ik zeg, nou, ik hoop dat die dominee geen ongelijk heeft. Dat hoop ik. Want ik kan me niet voorstellen dat we in de hemel geen heilsoldaten zouden tegenkomen. Want heilsoldaten doopt ook niets. Het leger zelf doopt niets. Ik zeg dus, ik hoop dat die dominee gelijk heeft. Maar ik luister liever naar de hoogste baas. En dat is Jezus Christus. En die zegt, en toen refereerde ik even aan Matthäus 20, de versen huppeldepup. Ga heen en verkondig. Maak ze tot mijn volgelingen. En doop ze. In de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik zeg, dat is voor mij de hoogste autoriteit. En ik zal u vertellen. Toen zeiden die beide mensen, man en vrouw. Dan willen wij graag gedoopt worden zondag. Ik zeg, nou, ik zeg, dan moet je nou, ik ben gaan staan. Ik heb ze de hand gegeven. Ik zeg, denk daarna maar eens even goed over na. En ik ben weggelopen. En ik 150 meter ongeveer. Toen kreeg ik zo'n verschrikkelijke naar gevoel over me. En ik moest ineens denken aan Filippus. Die door de geest geleid bij die man kwam. Daar in dat wagentje. Toen dacht ik, stel je nou eens voor dat Filippus had gezegd, nou jongen, denk er nog maar eens even goed over na. Dan was hij nooit gedoopt. Oh, ik kreeg er benauwd van. Dus ik weer terug. En ik ben zo gaan lopen dat ze mij niet zagen. Dus ik kwam achter hen staan. Ik boog mijn hoofd tussen hen. Ik zei, menen jullie nou werkelijk wat je zo net zei? Jazeker, voor 100%. Dus dan worden jullie zondag gedoopt. En toen had ik een probleem. Ja, werkelijk. Want 99% van de kerkbezoekers is zo, zou ik zeggen, gemiddeld zitten zo'n 300-400 mensen in de kerk. 99% hoort bij de dopende, babydopende kerk. En de hele kerkenraad bestaat uit babydopers. En de voorzitter is een hele felle babydoper. Daar heb ik wel eens gesprekken mee gehad. Oeh. Maar goed, ik heb het naar de heer voorgelegd. En in die week daarvoor, nou vertel ik iets verdrietigs, kreeg ik bericht dat mijn aanstaande schoondochter, inmiddels mijn schoondochter is, kanker was geconstateerd en dat ze nog 2 jaar heeft te leven. En daar hebben we toen ook voor gebeden. En dus toen heb ik de voorzitter gebeld. Ik zei, ik moet even met je praten, maar niet voor de telefoon. Ik zeg, dus ik rijd er even naartoe. Dat is ongeveer hier vandaan naar Apeldoorn. Nou, is goed. Dus ik op weg. Kom ik daar, zijn die mensen helemaal ontdaan. Die dachten dat ik op staande voet weg moest. Dat mijn schoondochter het toch niet had gehaald. Ik zei, nee, ik heb een hele beperkte mededeling. Wat dan? Ik zei, er hebben 2 mensen de doop aangevraagd. En die sloegen ineens om. Het was alsof God ingreep. Oh, geweldig. En die vrouw begon te huilen. Zo geweldig. Maar dat kwam door die spanning die opgebouwd was. Van, zou die dominee weg moeten? Weet je wel? En ze zijn gedoopt. Die zondag. Een geweldige geschenk van God. Na al die jaren. In mijn laatste keer. Want ik heb afscheid genomen van het buitenlands werk in Zuid-Europa. Ik zit nog wel in Duitsland enzovoort. Maar ik heb daar afgesproken. Ik kom niet weer. Want volgend jaar dan zit ik in mijn 80ste levensjaar. Dus dat doen we maar niet. Oh, wat een zegen van God. Zo werkt hij. Gods trouw is zo onvoorstelbaar en zo schitterend dat je er soms stil van wordt. Om nu, broeders en zusters, en dan ga ik weer terug naar de preek. Om nu de relatie te leggen tussen Jodendom en het huidige Israël, ga ik even terug en ook noem ik af en toe bijbelteksten, die komen niet, worden niet geprojecteerd. Dus u kunt ze na die tijd altijd nog weer opvragen, hoor. Dat is geen probleem. De mensen die de Jordaan overstaken en zich Israëlieten noemden, maar ook wel Hebreeën, want pas in het Bijbelboek Twee Koningen wordt voor het eerst gesproken over Joden. Dus u moet het goed begrijpen, Jacob was geen Jood. Abraham was geen Jood. Dat was niet bekend. Dat is pas bekend geworden na de scheiding die er heeft plaatsgevonden is tussen Israël, de 10 stammen die zich Israël noemden, en de 2 stammen die zich in het zuiden bevonden en in Juda woonden. En uit het Juda, Joden, daar is de naam Joden vandaan gekomen. En pas in Bijbelboek 2 Koningen horen we dan de naam Joden. Ik zei, nou ga ik terug naar de raakvlakken van Joden en Israël. En dan moet ik eerst even naar de profeet Ezechiël. Want God heeft Ezechiël de sleutel gegeven die nodig is om een aantal dingen goed te verstaan. Ezechiël 4, de 5 en 6, dus 4, de versen 5 en 6, daar staat, en ik leg u, zegt de Heere God aan Ezechiël, de jaren van hun ongerechtigheid, dat was het volk, die anders niks deed, dat steeds maar ongerecht betonen, naar het getal der dagen voor elk jaar leg ik u 1 dag op. Voor elk jaar leg ik u 1 dag op. Daniël, een hele ijverige leerling van Ezechiël, ook voor hem gold datzelfde. Voor elke dag 1 jaar en voor elk jaar 1 dag. En in Daniël 8, daar komen we dan een vraagteken tegen. Hoe lang zal zowel het heiligdom als het leger vertrapt worden? Hoe lang duurt dat? En dan luidt het antwoord 2300 avonden en morgens, dus dagen, 2300 dagen. En dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Straks kom ik daar nog helemaal op terug, hoor. Daniël spreekt in zijn teksten over de gruwel der verwoesting. Jezus grijpt daar ook op terug, de gruwel der verwoesting. Dan loopt hij met zijn discipelen, loopt hij vanaf de Olijfberg zo naar beneden, het Kidrondal in, om zo naar Jeruzalem te gaan. Dan heb je een prachtig uitzicht, dat is nu ook nog, heb je een prachtig uitzicht over de Tempelberg. En daar stond toen nog de tempel. En de discipelen zeiden, jongen, wat hebben we toch een prachtgebouw. En moet je toch eens kijken hoe mooi dat is. Schitterend. Ze waren helemaal vol van de pracht van de tempel. En dan zegt Jezus, maar er zal geen één steen op de ander blijven staan. En in 70 na Christus is dat gebeurd. En dan op een gegeven moment in dat gesprek vragen zij, Heer, wanneer zult je het koninkrijk weer herstellen? Hoe? Wanneer zult je het koninkrijk weer herstellen? Dat was een hele egoïstische vraag, broeders en zusters. Want onderling hadden ze de rollen al een beetje verdeeld. Er was al een minister van Financiën, hè, dat was Judas dan. En dat was de minister van Buitenlandse Zaken. Ze hadden alles al geregeld. Wanneer komt nou dat koninkrijk? En zeg je, ja, wacht even. Van die tijd en die uur weet niemand. Van die tijd en dat uur weet niemand. Zegt Jezus. Wat zegt hij daar niet? Hij heeft het niet over jaren. En we mogen dan kijken wanneer de profetie wordt volbracht en ja, voorzegging ook door de Heer wordt bekrachtigd. 70 na Christus is de tempel verwoest. Het volk had toen geen heilige plaats meer om te aanbidden. In 688 na Christus heeft Omar ibn Khattab een prachtige rotskoepel gebouwd. Die er geweest is, heeft hem wel gezien en ongetwijfeld heeft u het wel een keer gezien op televisie. Met zijn mooie gouden dak, schitterend om te zien. Maar je moet niet lezen wat erop staat. Er staat op, God heeft geen zoon. God heeft geen zoon. En dan zegt Jezus, die zegt, let op, de gruwel der verwoesting, die zich bevindt op de plaats waar die niet hoort, Matteüs 24, vers 15. Die zult u zien staan op de plek, op de meest heilige plaats. En dan staat er, zowel bij Matteüs, bij Marcus, denk erom, wie dit leest, laat hij die dit leest daar goed op letten. Daar staat tussen strepen, aandachtstrepen. De gruwel der verwoesting ziet staan. De tempel stond er toen nog. Dus het moest nog gebeuren. En in 688 wordt daar de gouden rotskoepel gebouwd met die afschuwelijke woorden dat God geen zoon heeft. Vanaf 688 heet het volk niet alleen meer een thuisland en ook geen heilige plaats meer. Raakvlakken tussen Joden en Israël. Ik ga nu met u naar Openbaringen 11, de versen 2 en 3. En 12 en 5 en 6. En ik weet hoe moeilijk het is als ik die teksten noem. Maar dan denk je van, ik hoor zoveel teksten. Dat kan ik allemaal niet onthouden. Hoeft ook helemaal niet. Als u een kopie wenst naar de dienst, dan gaan we het gelijk kopiëren. Mag u het mee hebben. Ja? Afgesproken. Want het gaat mij niet om die bijbelteksten direct. Tuurlijk, ik beroep me op de Bijbel, dus ze zijn wel belangrijk. Dan staat in Openbaring 11, en zij zullen de heilige stad vertrappen 42 maanden lang. En in 12, 5 en 6 staat, en ze baarden een zoon, een mannelijk kind, dat alle volken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden. En de vrouw is synoniem aan Israël, aan het Joodse volk. En daar moet u niet vreemd van opkijken, want u bent hier allemaal vrouwelijk. U bent allemaal vrouwelijk. Dus broeder, u met mijn zuster. Want wij zijn de bruid van Christus. Wij zijn de bruid van Christus. Hoe moeilijk het ook voor ons te bevatten is. Wij zijn de bruid van Christus. Zo is Israël de vrouw die daar gevoed wordt. En hoe lang? 1260 dagen. Nou, dan gaan we dat even kijken. 42 maanden. Dat is 42 keer 30 gemiddeld, is 1260. Oh, het is net of we zitten hier in de school. 1260. Daar moeten we optellen 688. Ik zal het u niet te moeilijk maken. Daar komt uit 1948 jaar. 1948 jaar. En wat is er 1948 jaar later gebeurd? Zegt u? Ik hoor het niet. Staat Israël. 1948 is de staat Israël uitgeroepen. Geweldig dat David Ben-Gurion, dat David niet gezegd heeft, en nou hebben we eindelijk een Jodenland. Nou is Juda daar weer. Nee, Israël. Gestreden met God en overmocht. Overmocht is een oud Nederlands woord wat je kunt schuren aan overwonnen. Want die overwinning is nog niet daar. Dat snapt u wel. We zitten nog volop in de strijd. Maar de belofte is dat ze dus uiteindelijk overwinnen. 1260 jaar plus 688, 1948. En ik zal u nog iets noemen. Ik ben me ervan bewust dat het best moeilijk is hoor. Zo'n 333 jaar voor Christus heeft er een hele belangrijke veldslag plaatsgevonden. Heel belangrijk. En die is overwonnen door degene wie in Gods hand was, laat ik het zo zeggen. 2300 dagen. Daar kom ik nu even op terug. Daar had ik het immers over, bij Daniël. Hoe lang zal het duren? David ziet dan de gruwel der verwoesting. En in een visioen beschrijft hij de ondergang van een overheerser. 2300 dagen. Daar moeten wij 333 van aftrekken. 2300 min 333 is 1967. En wat vond er plaats in 1967? Zesdaagse oorlog. En in die zes dagen, in een zucht als het ware van zes dagen, is Jeruzalem helemaal met Tempelberg weer onder het gezag van Israël gekomen. Dus het is in rechten hersteld dat Israël, zal ik maar zeggen, niet doorgepakt heeft en gelijk de tempelplein weer helemaal vrijgemaakt heeft en opnieuw de tempel heeft afgebouwd, daar zal God zijn bedoeling mee hebben. Ze hebben dat waarschijnlijk gedaan om te voorkomen dat, waar we nu ook min of meer tegenaan kijken, of niet de hele islamwereld over hen zal uitpakken. Maar zo is Gods trouw duidelijk geweest tot 1967. Ik kan nog verder gaan, maar nu stap ik hier met al die jaartallen, maar anders gaat het u duizelen. God is trouw tot op de dag van vandaag. God is trouw aan Israël. En nu kom ik even op terug waar ik een aantal keren heb genoemd, ook tijdens de Bijbellezing. Het ging aanvankelijk om hoeveel stammen? 12. Niet bang zijn, hè? Gewoon antwoord geven. Ja, om hoeveel stenen ging het ook alweer? 12. Om hoeveel discipelen ging het ook alweer? Gods trouw is tot op de dag van vandaag. Maar wij zijn van die 12 discipelen eigenlijk de nazaten. Wij zijn de nazaten van die 12 discipelen. Die 12 die God zo hoog in het vaandel heeft staan. Dus Gods trouw is tot op de dag van vandaag heel duidelijk aanwijsbaar. En voelbaar en zichtbaar in het nieuws. Als je er een beetje oog voor hebt. Groot is uw trouw, o Heer. Daarmee wil ik graag mijn preek afsluiten. Groot is uw trouw, o Heer. Amen. Amen.